Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 13 maart 2023. Geen idee hoeveel dagen naar rug volgens het Nieuwe Testament. En live vanuit de Dag en Nacht Studios is dit de Rode Lantaarn.
Hoe mooi zijn ritten die worden ingekort? Die plotseling stoppen halverwege een berg. Iemand van de organisatie heeft in de gauwigheid een streep getrokken. Stoepkrijt of tape die de hele tijd loswaait en opwappert. Verderop ligt sneeuw of spoelt een stukje bos naar beneden. De finale, zorgvuldig uitgetekend, wordt plots onderbroken. Soms zie je een oud stuk tramrails dat ophoudt midden in de straat. Er groeit gras in. In Italië heb je splinternieuwe fietspaden die er zomaar opeens mee ophouden. Vaak in een bos. Een feest dat tot 3 uur zou duren en om 1:30 gaat het licht aan. De buren hebben geklaagd, politie op de stoep, dit was het. De abruptheid ervan. Dat is de schoonheid van ritten die plots worden ingekort. Het zou makkelijker zijn geweest, beter, logischer, als alles gewoon was doorgegaan als gepland. Maar nu blijft er iets onvervuld. Alsof de rit voor eeuwig bijna is afgelopen. Alsof de afloop nooit volledig vaststaat. Er bestaat overigens een uitzondering. En dat betreft ritten die in hun geheel worden geschrapt.
Ja.
Frank Heijnen. Jonas Riesen.
Rietje. Daar keek ik vanochtend al naar uit.
Ik ben helemaal niet blij met deze nieuwe ontwikkeling.
Ja, ik wel. Echt heel tevreden mee.
Ach, ik had graag de ironie bij mezelf gehouden, weet je wel. Dat ik mezelf af en toe op de hak kan nemen. Als,
nee, zo werkt het niet in deze podcast, Tim.
Ja.
Daar worden wij niet voor betaald.
Dus nu begin ik als ballerige gast aan deze aflevering.
Ja. Ja.
En wij zijn er eigenlijk om jou nederig te houden. Dat is een beetje...
Nou, maar dat doen jullie ontzettend.
Ja, gewoon met beide voetjes op die katamaran houden.
Voelt
dat
altijd
belangrijk.
Heel louterend. Als ik weer rode lantaarn heb opgenomen, loop ik klein naar buiten. Dus wel, ja. Daarover gesproken, over klein houden. Thijs Sonneveld gaat de Schelde op reis rijden.
Ja.
Wat hebben jullie bereikt dit weekend?
Ja, het is echt... Ik gras daar natuurlijk regelmatig op Pro Cycling Stats. En ineens... Ja, ik kwam op de Scheldeprijs terecht. En de startlijst daarvan. En
kijk ook wel goed, want jij hebt wel gewoon een leven en een gezin en zo. En toch kom je dan op de startlijst van de Scheldeprijs.
Ja, je moet het ook niet overdrijven hoor, bij Jonne. Dus zeg maar, gedeeltelijk.
Ja. Ja, ik geef eerlijk toe dat het, ja, het liep weer eens uit de hand.
Ja.
En ja, dan kom je uiteindelijk... vroeger beland ik dan ergens in een of ander donker hol met lekkere muziek. En tegenwoordig kom je dan op de startlijst van...
Zaterdagmiddag, Frank en ik zitten allebei met een kopje koffie kantje te lezen. Ja. En Jonne die zit gewoon achter zijn Pentium zit hij de startlijst van...
Pentium?
Dus wat zoomen is. Ja.
Startlijst van de Scheldeprijs te bekijken.
Maar ik zat er naar te kijken en er staan 12 namen op, denk ik. Ik was eigenlijk gewoon een beetje benieuwd naar wat Jacob ze ging doen. En dan staat daar ineens Thijs Sonneveld tussen. En fotootje erbij. Knetter afgetraind natuurlijk. Hij is 42. Hoe dan?
Ja, inderdaad.
Ja,
hoe dan?
Ja, inderdaad. Ik stuurde het door naar jullie. En jij vroeg gelijk van... Ja, goh, wat heb jij dan bereikt dit weekend?
Nou ja.
En een paar keer heerlijk een berg afgeskiet.
God was weer zover.
Wat was er nou? Want
nee, ja,
ik
hoorde dat jullie mij een derde skivakantie... Maar dit was slechts de tweede.
Ah ja, de derde komt nog.
Nee. Ik ben ook nog gewoon op normale vakantie geweest.
Wat bedoel je met normale vakantie?
Nou ja, op een zonvakantie. Dus niet op wintersport geweest.
Dat
is de derde vakantie. Maar dat moet wel gezegd worden, jongens. Het wielerseizoen is veel eisend. Evenals de Rode Lantaarn. En dat doe ik allemaal met liefde voor jullie. Maar in de zomer of iets dergelijks kan ik natuurlijk nergens heen. Dan moet er koers gekeken worden en dat moet geduid worden.
Nee, dat je op vakantie gaat, Allah. Iedere skivakantie is er één te veel, wat mij betreft.
Echt?
Nee, ik heb best wel vaak, bedoel, dat is ook gewoon mijn eenkennigheid. Maar dat je denkt, oh, dat is een leuk iemand. En daar heb je best wel, denk je, nou, dat is best wel vriendschappelijk contact.
Oh, dank je.
Blijkt hij op skivakantie. Heb ik regelmatig met iemand. Laatst las ik dat Paulien Cornelissen, die ik een klein beetje ken. En vooral van de stukken in de krant. Maar ik heb het ook wel eens ontmoet en dat was heel gezellig. En die schreef opeens dat ze op skivakantie was. Nou, vond ik toch een tegenvaller.
Ja,
ik
klopt ook niet.
Nee.
Bij Paulien Cornelissen klopt het niet.
Nee.
En om heel eerlijk te zijn...
Bij jou ook niet.
Nee, bij mij ook niet. Ik ben voor het eerst gegaan op mijn 32e, denk ik. En daarvoor had ik inderdaad exact dezelfde... gezonde afkeer van Witsoord. Maar het stelt me ergens ook teleur hoe leuk ik het vind.
Ja.
Het is zo ontzettend leuk.
Voor jou is het eigenlijk louterend om op skivakantie te gaan. Je komt daar klein weer vandaan.
Ja,
het type vakantie wat jij bent, zit ik meer gewoon barbecuen op een camping in Frankrijk. Dat is gewoon, dat past bij aan.
Een camping?
Oh, sorry. wat een flater.
Jij ziet mij in een tent. Oh, ik schrik hiervan. Nee, ja. Nee jawel. Ik doe graag niks. Op vakantie. Dus ja, dat klopt ergens wel. Barbecue vind
jij
ik ook.
Doet graag niet. Jij bent gewoon van de relax vakantie, toch? Ja. Want we hebben hier als tegenpool hebben Frank van de Doe vakantie.
Ja, fietsen. Klopt, ja.
Weliswaar met een elektrische fiets. Maar
wordt ook een jaartje ouder, hè, die jongen.
Hoe ik dat gerucht zelf ooit de wereld in heb geholpen.
Ja, dat is echt ongelukkig. Daar kom je niet meer vanaf.
Nee. Wat ga je dit jaar doen tijdens de tour? Is die al geboekt?
Nou, ik zal... Merel, mijn vriendin, die stuurde dit weekend opeens de Sultan's Trail door. Dat is fietsen van ons huis naar Istanbul.
Oh,
ja. Man.
Succes.
Wat
ja,
leuk.
Ja, dat is wel een eind. Dus dan zou ik kunnen dat ik de tweede deel van de tour... dat ik even 10 dagen aan het hengsten ben.
Oh, man. Jeetje, man. Ja, jij liever dan ik. Ja,
10 dagen. In 10 dagen daar naartoe fietsen?
Je bent even wat rekenen.
Elektrisch, hè? Ja. Elektrisch. Elektrisch, allemaal elektrisch.
Nee, het is, je bent er echt in ons tempo gewoon, nou, dan ben je de rest van het kalenderjaar wel zoet. Ja. We hadden het geloof ik begroot op 2 maanden. Ja. En dan doe je het.
Maar je moet de tour vrij houden, hè? Want de kans is heel groot dat wij de boel moeten overnemen bij de avondetappen.
Oh ja. Dat is waar, ja.
Ja.
Dus dan moeten we 's middags podcast opnemen. En 's avonds doen we dan live. Ja.
Ja.
Ik denk dat wij wel goede avondetappen mensen zouden zijn.
Dat gewoon, denk ik ook wel,
zeg
ja.
Maar gewoon zo in dat Franse landschap.
Ja.
Lekker tafel neerzetten. Go, gasten.
Ja.
Alleen die instart, als wij het gaan doen, moeten al die filmpjes eruit.
Ja, alles eruit. Het moet volledig over ons gaan. En voornamelijk
alles,
over mij.
En zeg maar de rest van het uitzendschema, alles wat daarna komt, moet ook niet meer vaststaan. Zeg
nee,
maar.
Daarom.
Niet de journaal nog tussen.
Nee, ik denk het slimste is om 3-4 afleveringen Buren elke avond daarna te doen. Toch?
Ja, ik denk dat we gewoon wat die joie de vivre een beetje terug moeten brengen in het programma. Want het is duidelijk, er is weinig joie de vivre aan dat programma. Het blijkt uit
de verhalen. Het is een beetje ingewikkeld. En nee, goed, het is ook wel pijnlijk. En ook wel iets om niet alleen maar lollig over te zijn. Ik werk al heel lang mee aan de avondetappen. Ik schrijf daar teksten voor. En nou ja, goed, ik ben natuurlijk vaak bij de NOS, maar ik ben een paar keer per jaar.
Ja, je werd niet genoemd in dat artikel. Vond ik opvallend.
Nee.
Van je hier altijd op de stieren over de redactie. Dat ik denk, nou.
Nee. Maar het is natuurlijk wel de pijnlijkheid, behalve in natuurlijk dat het verdrietig was. In dit geval werd er een specifiek geval benoemd. Door Marijn de Vries.
Zeker, een heel heftig column.
Ja, vond ik echt ellendig om te lezen.
Ja.
En verdrietig. En tegelijkertijd, dat is ook, je gaat je dan jezelf daartoe verhouden. Omdat je denkt, oh ja, ik ben zelf ook op de een of andere manier betrokken bij dat programma. Ik ben er wel eens te gast geweest. Ik schrijf teksten, dan ben ik niet op de redactie. Of in Frankrijk, maar toch. Dat je toch denkt, oh ja, shit. Ik heb dit niet zo meegemaakt. En dat komt natuurlijk omdat ik niet een vrouw ben. En dat vind ik ook echt wel... ik bedoel, het zijn alle of niet een andere achtergrond heb. En dat vind ik toch misschien niet helemaal. Maar dat draagt daar wel aan bij. En dat vind ik ongemakkelijk. Vind ik een pijnlijke constatering. Daar werd ik ook wel dus nog een keer verdrietig van, zeg maar.
Ik heb wel een beetje het gevoel ook dat Studio Sport... voor een heleboel mensen die er een beetje iets mee te maken hebben of een beetje eromheen zitten, toch al jarenlang een beetje gezien werd als conservatief. En niet, ja, ik bedoel, je hoeft maar een aflevering te kijken met Herbert en Maarten of een voetbalpodcast van de NOS te luisteren. En je merkt gewoon dat het echt een beetje een apenrots is waar mensen elkaar een beetje lopen af te vallen. Ja. En dat gevoel had ik wel, dat leeft al een beetje. En er zijn natuurlijk ook echt wel aardige mensen die daar werken. En er zullen ook hele perioden zijn waarin het gewoon heel leuk is om daar te werken. Maar je merkt het toch wel een beetje negatieve sfeer, ja, die toch alleen maar bevestigd werd in dit artikel.
Ja, ja, ik heb natuurlijk ook een serie gemaakt voor de NOS, de Olympische podcast. En daar heb ik echt met ontzettend aardige mensen gewerkt. Maar inderdaad, zijdelings krijg je wel af en toe wat mee van, goh, het is inderdaad die aprot sfeer, die hangt er wel.
Ja, zo niet hier, hè, waar we gewoon, kom jij binnen en zeg je...
Bekhouden, Tim. Door.
Nee. Jongen, hoe is het met je? Wat zit je trui goed?
Ja, zo. Wat heb jij een mooie trui aan trouwens, Tim. Ja, wel wat krap.
Dezelfde aan als jij, maar ik draag hem op een Bobby Traxel manier. Namelijk extreem strak.
Ja, lekker even die 60 graden was heb je gedraaid. Mooi, mooi om te zien.
Maar laatst over studio sport. Ja, ik deed even mijn armen omhoog, omdat even geen bloed meer in mijn armen. We gaan zien hoe het verder gaat. Maar ja, het was vreselijk om te zien.
Ja, hopen dat de bezem erdoor gaat.
Ik dacht, ik kijk even hoe het met Lefebvre is deze week.
Ja,
zijn column is toch elke keer weer een van mijn favoriete dingen op de zondag.
Als het nieuwsblad op de mat ploft, dan is jouw...
Ik zit kwispelend, onder de briefbus klaar.
Even alle verloven worden ingetrokken. Kinderen achter een beeldscherm en jij die column lezen.
Eigenlijk moeten we hier een jingle voor hebben.
Wat Lef! Nou, op, daar is hij.
Oké, knip maar los.
Heel goed.
Ja, dit kan ik gewoon elke week live, hè.
Op wie is hij deze week boos?
Ja.
Niet op de NOS Sportredactie, maar hij is op de UCI boos.
Oh?
Ik denk dat hij bij de NOS Sportredactie zou zeggen van... waar gehakt wordt, vallen Spaan.
Ja,
of zij zeggen, goede sfeer, lekker ontspannen.
Hadden jullie ook meegekregen dat hij nog rondom het lanceren van zijn documentaire... had hij wat interviewtjes gedaan. En dat was natuurlijk Vrouwendag vorige
week. Ja, oh.
En
ja.
Lefebvre had de gelegenheid aangegrepen om te zeggen... dat vrouwen tegenwoordig ook wel erg veel drinken.
Ja, het was echt... Ja. Echt. Hij werd nog gewaarschuwd door de host.
Ja, glad ijs.
Je bevindt je op glad ijs. En toen zei hij, dat weet ik. Ja. Oh, jongens. Ja.
Daarna heeft iemand, want hij zei geloof ik dat het in het dorp waar hij vandaan komt. Dus
ja, daar heb je dat allemaal niet.
Kwam dat niet voor. En daar had een columnist, ik dacht van de morgen, even opgesomd wat er aan seksueel geweld en zo in dat dorp allemaal had plaatsgevonden. Alleen al in de laatste
half
jaar in het uitgaansleven.
Ja,
nou ja, nou ja, dus Padlef being Padlef.
Ja. Wat heeft zijn column gebracht deze week?
Deze week was hij boos op de UCI. Namelijk, hij vindt dat er te veel boetes worden uitgedeeld. En dan gaat bij hem altijd om geld. Want dan zegt hij, ik haal het er niet meer uit.
Wat had hij niet meer uit?
Iemand gaat dit betalen en ik ben het niet.
Hij berekent altijd hoeveel leeft de koers hem op en hoeveel kost het hem. En als hij dan een boete krijgt, ja, dan is zijn koers niet meer rendabel. En dan zegt hij, ja, dan ga ik er niet meer aan meedoen volgende keer.
Oh, ik vind het een hele leuke manier om naar sport te kijken ook.
Ja.
Alleen maar kijken of je er wat uithaalt.
Ja.
Eigenlijk moet hem de BV Padlef gaan noemen voortaan, want dat is toch iets meer. Maar in dit geval had Alaphilippe een boete gehad, omdat hij tijdens het Tirreno Adriatico op een gegeven moment even zijn helm had afgedaan, omdat hij shirtje aan het wisselen was of iets dergelijks.
En, met een ander of met zichzelf?
Wat? Met zijn handen?
Nee, met een ander. Was hij een shirtje aan het ruilen met iemand anders?
Of? Ja, Messi stond langs de kant en hij dacht, shirt. Ja. Nou ja, ik weet niet wat het precies
was. Ja, hij had het heel kort even zijn helm afgedaan.
Even zijn helm afgedaan. Nou, daar krijg je dus gelijk een boete voor. En Padlef had uitgerekend, had maximaal 5 minuten zijn helm af. Dus dat is 100 Zwitserse frank per minuut die het me kost. Nou, dit is hoe de BV Padlef
is. Ja, dit is mooi. Het stukje rekenwerk ook. Ik vind het ook altijd opvallend dat die boetes, die gaan dan altijd in Zwitserse franks. Dat voelt zo...
UCI, hè?
Jaren 90.
Ja.
Van, Zwitserse frank of dit in lires of zo ineens gaat. Of in drachmes.
Ja, daar moet Padlef niet aan beginnen. Nee, lires dan wordt hij helemaal gek.
6 miljoen lire, het was weer raak, hoor.
Hebben ze nog geen crypto-sponsor daar bij de UCI? Het moet toch gewoon UCI-coin zijn?
Ja, ja,
7 UCI-coin boete krijg je. Up te loaden voor maandag 7 uur. Hoe is het met Axel van der Tuuk? Want dat zou ook een beetje...
Ja, nee, goed. De Van der Tuuks zijn volgens mij in ieder geval... Axel zijn een deels Drents geslacht, volgens mij.
Het is een Drents huis. Een
Drents huis. En, ja. En je zou dan zeggen, Ronde van Drenthe was dit weekend. Dat, ja. Ja, een van de hoogtepunten voor het huis van der Tuuk dit jaar. van het seizoen. En Axel werd 83ste.
Keurig, gewoon dus, top 100.
Dat is gewoon top 100. Nou, ja. Het was een loodzware wedstrijd. Volgens mij was het echt... Bar en boos, het weer daar. De winnaar kwam ook uit een fjord. rechtstreeks. Zo zag hij
rechtstreeks uit een fjord.
Ja, uiteraard van Jumbo Visma.
Dus, development team.
Ja.
Strand Hagenes.
Ja, ook kies een achternaam zou ik zeggen. Het is of Strand of Hagenes, maar goed. Dit terzijde. Ja. Maar ja, Van der Tuuk, Axel, 83ste. Ik neem aan dat hij aan het opbouwen is naar de Scheldeprijs. Om daar Thijs Sonneveld. Zetten.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Ik wil even die Albert Achters profronde van Drenthe. Echt een schitterende naam.
Ja.
Toch even een klein podium voor de nummer 10 van Team Flanders Baloise. Vito Braat.
Die begint overal top 10 plaatsen te...
Nou, ik vind het gewoon meer echt een heerlijke naam. Ik hoop gewoon dat hij ooit dat varkentje wint in de Trobro Leon.
Ja.
En dat Vito dan hem lekker braadt. Toch? Ja, ik krijg zo'n honger van die naam.
Het zit hem ook in de voornaam, want de achternaam maakt het af natuurlijk. Maar ja, nee. Vito niet.
Nee, Vito zeker. 100%. Het is echt de combinatie.
Voordat we gaan vandaag natuurlijk praten over Tirreno Adriatico en Parijs-Nice.
Ja.
Even aandacht voor onze sponsor, namelijk Pokon Gazon Revolutie, Jonne. Hoe is met jou gezond?
Je wou dat jij dat ook kon? Probeer het anders met een potje Pokon.
Zo.
Extins de Prins.
Ja, gelijk wat...
Nou, hoe is met mijn gezondheid? Ja, eigenlijk wel goed. We hebben nu een hovenier ingeschakeld om een pergola te bouwen.
Oh.
Dus, en dan, nou ja. Ja,
pergola.
Dus, een mooie...
Die woorden waar je 10 jaar geleden ook niet aan moest denken, toch?
Pergola, zo'n...
Zo'n houten stellage. En dan laat ik er voornamelijk...
Kranspoort? Het is een soort...
Poor mens veranda.
wij maken een vierkant. En dan in de hoop... ik heb een aantal druiven lopen. Zo her en der.
Oh, ja.
En dat die er dan overheen gaan woekeren. Zodat je natuurlijke schaduw krijgt. Want wij zitten vol op het zuiden. Mijn gezonnetje, dat gaat lekker. Maar dat kan op zich wel een potje Pokon gebruiken, hoor.
Ja, want Jonne. Pokon is al vanaf 1929 de groen expert.
Oei.
En die Pokon gazon...
Dat is wel altijd een listige, hè? 1929. Wat hebben ze dan 40-45 gedaan? Hebben ze ook alles laten groeien?
Is dit waar je naartoe wil, jongen?
Nee, ja, goed, ik ben benieuwd.
Ja, wil je even aansnijden? Nee, dit is... als je gezond zat bent, dan kan je dit omdraaien met Pokon. Het is alles in één, namelijk gras, zaden, meststoffen en bodemverbeteraar. En dat is natuurlijk zo gedaan. Pleur je erop, kan je lekker weer wielrennen.
Maar je zei volgens mij, als je gazon zat bent, maar dan moet je... Als je slechte gazon
bent.
Als je gazon zat bent, dan moet je geen Pokon
gebruiken. Nee, dan moet je gewoon lekker wat tegels en die lekker alles betegelen.
Ja.
Oh, maar jongens, het is echt super. Ik gebruik het ook.
Ik gebruik het zelf ook.
Ja, ik heb het thuis ook, ja. Nee, ik heb ook een zak staan. Heerlijk.
Ik zou zeggen, haal die Pokon in huis. Dan ben je helemaal klaar voor het wielervoorjaar. Want dat begint natuurlijk volgende week.
Ja.
Ik zit nu te denken aan die mensen van Pokon. Dat je dan zo'n 1929 zo'n bedrijf opricht. Dat je denkt, nou, we gaan in de gras, in de kunstmest. En dan komt de beurskracht. Hoe moet het nu met mijn graszadenbedrijf?
Ja, maar ja, dat je dat gewoon overleeft.
Ja, gewoon overleeft. Dat je gewoon 100 jaar later gewoon een podcast sponsort.
Ja, dat had je toen ook niet.
Wat een droom.
Ja.
Dat had de heer Peter
Pokon.
Peter Pokon.
Peter Pokon, kan ik catch hem al.
Hey, hier staat nog tip van Pokon. Maak je gazon niet tekort.
Maai je gazon niet tekort.
Ja, maak of mij, dat maakt toch niet uit?
Nou ja, je maakt een gazon niet, hè?
Ik knip het.
Jij knipt het, ja?
Nee, ik knip het. Moet netjes doen.
Etiketteren.
Hou minimaal een lengte van 4 centimeter aan. Zo krijgen mos en onkruid minder kans.
Oh,
kijk, je leert. Hè,
alhoewel, ik ben wel fan van mos en waar het groeit.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Vanwege aad.
Ja. Ah ja, aad en mos sowieso. Voetbaljongen.
Dan hadden we nog een kleine correctie over onze favoriete Bamigo.
Oh, wat dan?
Ja, want met de code LANTAARN20 krijg je 20% kennismakingskorting. Maar dat is dus met hoofdletters.
Dus kennismakingskorting!
Nee, LANTAARN20 met hoofdletters. Ah, ja.
Oké. Okay.
Want als je dat met kleine letters doet, raakt iedereen in de war. Weet je wel, kom je weer niet toe aan je Pokon en dan blijf je gezond slecht.
Ja, krijg je dat. Ja. Oké, okay, nou te gek.
Oké, okay, terug naar de koers. Het was weer een druk weekend. Lekker heen en weer zappen.
Parijs tegen Nice.
Ja, je bent natuurlijk gewoon lekker binnen gebleven, Jonne.
Nou ja, nee, niet helemaal. Ik zat natuurlijk tot en met zaterdag op een berg.
Oh ja.
Op hoogtestage.
Oh, je was zaterdag nog niet terug?
Zaterdagavond ben ik teruggekomen.
Oh ja.
Maar ik heb wel lekker koers gekeken, hoor. Op telefoontje en later op bankie.
Gewoon al glijdend, kijk jij...
Ja. Ja, nee, je zit ook regelmatig in liftjes en zo. En,
echt? Oh, dat is wel een schilderachtig beeld. Dat jij zo omhoog wordt getakeld. En
ik hang zo in de touw met één hand. Nee, ja, ik heb me op mijn oortjes. En, maar ook wel dat zo'n hele dag skiën is best vermoeiend. Het is gewoon sport. En ergens rond 3:30, 4 was ik al klaar. En dan naar beneden en dan lekker koers kijken. Ja, zeker.
Och, heerlijk, Jonne.
Dus, ja.
Leven eigenlijk.
Ja, och.
Ja, goed, jongens.
Die wielrenners maar afzien.
Jullie weten hoe het moet. Ik doe het echt al tijden voor.
Ja.
Dus jullie kunnen
deze
ook
levensstijl, bedoel je?
Ja. Ja.
En wij maar de hele tijd werken, ploeten, doen. Ja. Niet op vakantie.
Gras maaien. Ja. Ja. Nee.
Heb jij lekker kijkweekend gehad, Frank?
Ja, nou ja, het is een beetje... Ik had zaterdag deels andere verplichtingen. Dus kon ik weinig live zien. Zondag kon ik... alles zien. En toen was het natuurlijk eigenlijk geweest. Kijk, gebeurd. Het jammere aan de zondag, waar ik echt voor ging liggen, zou ik maar zeggen, is dat bij Parijs-Nice vaak de boel helemaal nog op zijn kop gaat. Die rit is...
Nice-Nice.
Is eigenlijk, Nice tegen Nice is dat. Ja. Dat het altijd spectaculair wordt en dat eigenlijk altijd de nummer 15 uit het klassement plots wint.
Ja.
Dus ik had er echt zin in.
Schachman.
Ja, precies. Ja, of weet ik veel.
Jorgensen.
In het verleden. Ja, Jorgensen. Ja. Ja, ik zat een beetje op jou. Maar goed, daarvoor is Pogacar toch te sterk. En te slim. En was ook gewoon het koersverloop niet interessant genoeg. En Tirreno eindigt natuurlijk altijd een beetje met een...
Met een sprint. Donker, ja, komen we zo meteen nog op. Ik vond
nog gezegd dat het een beetje een saai wielerweekend was. Terwijl
was al geweest natuurlijk. De hoogtepunten zaten zondag en vrijdag, denk ik.
Ja, nou ja, ik vond Nice tegen Nice nog wel echt genieten.
Ja, was een mooie rit.
Ja, het is gewoon inderdaad überhaupt een mooie rit. Met altijd nog wel... Er gebeurt wel wat.
Ja.
Maar inderdaad, Poggi was gewoon te goed. Eigenlijk... was de grootste deceptie was vrijdag. Toen de rit in Parijs-Nice niet doorging. Was geheel terecht. Er waren windstoten van 120 kilometer per uur.
Ja, maar als dat geldt, dan zou deze podcast ook afgelast moeten zijn. Want ik ben hier naartoe gefietst. ik ben op een gegeven moment naar huis gaan fietsen. En toen kwam ik pas hier aan. Want ik werd de hele tijd teruggewaaid. Dat was echt vreselijk.
Ja, het was echt bar en boos. Mijn beste vriend die appte van ja, dit zijn wel de krenten in de pap. En de pap is heel lekker, maar ik wil die krenten ook. Weet je, dit is...
Metafoor, ik moet wel even... ja, krenten, deze pap is heel lekker. Oké, okay, krenten, ja.
Kijk, Parijs-Nice is natuurlijk ook gewoon... Er moet een waaieretappe in zitten.
Ja.
En dat was wel deze etappe, want die ging...
niet Parijs-Nice, daar moeten dooien vallen. Want dat is
dat was een beetje het alternatief.
Ja. Nou, het zou wel een goede manier zijn om je koers te onderscheiden. Dat je gewoon zegt... Iedereen loopt hier gevaar in deze koers. Maar doe mee als je zin hebt.
Ja,
en dat padlef dan gaat berekenen of hij ermee uitkomt.
Ja, met
een levensverzekering. Tegen hem.
Nee, het was terecht. Die windstoten waren echt hard. Eerst wilden ze nog 117 kilometer neutraliseren. Of met de bus werd ook nog gesuggereerd. En dat ze
keihard rijden.
een echte bus? Of ze moest...
Ja, dat
allemaal
werd nog...
Allemaal in de bus?
Nee, ja, allemaal in de bus. Dat moest dan... Maar, nog...
Ja, oké.
Ja. Hey, ik zie ze dan wel voor me dat ze allemaal in dezelfde bus zitten. Of tenminste, dat hè?
En dat zo'n buschauffeur ook zegt... Jongens, laten we het een beetje netjes houden, achterlaten.
Ja, dat de stoere jongens allemaal achterin.
Het zou wel een leuk sociaal experiment zijn... als ze op volgorde van het klassement dan naast elkaar moeten zitten. Zodat Pogacar en Vingegaard 120 kilometer naast elkaar zo. Jou thuis. Waar heb je die broek vandaan? Mooi, Jonas.
mooie zak aan de zijkant. Maar goed.
Maar nee, die ging niet door. Maar ja. Laten we dan verder gaan naar zaterdag.
Ja, de tweede etappe. Of de etappe met twee lange klimmen. Eigenlijk van tevoren was dit denk ik de etappe waar Jumbo toe wou slaan.
Ja, vroeg me wel een beetje af hoe. Want ik had toch een beetje de indruk van... Ja. Eigenlijk wisten we van tevoren al... Ik dacht eigenlijk gewoon zaterdagochtend al, deze voor Poggi.
Ja, ja. Ja wat dat dachten zij denk ik ook, toch?
Ja, ik denk ook gewoon door de rest van de week. Gewoon dat hij elke keer die bonies en elke keer...
Behalve toen De Maar hem in de ja. plomp reed.
Ja, dat was... daar heeft De Maar denk ik voor het eerst een goed voetje gehaald bij Gaudu. Ja. Gewoon probeerde Pogacar te vermoorden.
Het hoort bij deze koers.
Maar ja, het is een beetje het gerucht dat gaat. Of het, Pogacar is minder goed op lange klimmen. Gaudu heeft het zelfs volgens mij nog gezegd van tevoren in een interview. Van als het langer is dan 45 minuten, dan maak ik kans. Waarop Pogacar zei... Ja, maar ik doe er al minder dan 45 minuten over.
Er zijn geen klimmen die langer duren dan 45
ja,
minuten.
Ja, dus dat vond ik wel vrij sterk. Maar ja, er zat daarvoor ook een vrij lange klim in die niet heel stijl was. Dus ik denk dan altijd van ja, hoe moe is hij dan?
Parijs-Nice komt ook nooit echt in het hooggebergte.
Nee.
Wat ook wel leuk is eraan juist.
Ja, nee, klopt. Want daardoor kunnen er meerdere mensen winnen. Maar er was maar één man die kon winnen. En dat deed hij ook gewoon. Poggi wint voor Gaudu en Vingegaard. Er wordt wel gedemareerd door alle drie de mannen. Dat vond ik wel erg leuk. Ze probeerden het alle drie wel een keertje. Maar uiteindelijk komt het neer op een sprint. En dan weet je wel hoe laat het is.
Ja, het was ook een beetje jammer, vond ik, dat Gaudu... die had eigenlijk nog Pogacar echt kunnen aanvallen, denk ik. Maar die reed echt voor een tweede plek. Had ik het gevoel dat het weekend. Ja, die was... Ik haalde een paar acties uit waarvan ik dacht... waarom ga je nou zelf rijden? Waarom laat je Poggi niet rijden? Waarom ga je niet? Want deze twee... Dit zijn de twee grootste campanen van het peloton natuurlijk. Ja. Vingegaard en Pogacar. Ja, wat Gaudu moet doen is gewoon lekker in hun wiel gaan hangen... en hun al het werk laten doen.
Ja, gewoon de derde hond in het kegelspel.
Ja, dat hij, maar dat hij überhaupt in dit kegelspel zat... was voor Gaudu denk ik ook alweer een zegen.
Ja.
En nu gaat dus heel Frankrijk denkt... Gaudu gaat de Tour winnen.
Ja. Dat vind jij leuk,
dat
hè?
Wordt weer lachen.
Dat vind jij leuk, ja.
Gaat de tourorganisatie, heeft alweer het parcours door zijn geboortedorp heen geleid.
Ja, nou ja, het huidige parcours, of het aanstaande parcours, is natuurlijk wel een van de betere parcours voor Gaudu in jaren, toch? Met zo weinig klimkilometers.
Ja, maar Gaudu,
zo weinig tijd.
Gaat de Tour niet winnen.
Nee, ja.
Behalve als ze echt zo brildragers, dat ze alleen nog brildragers toelaten. dan maakt hij een kans. Maar, ja. Zou je zien dat Pogacar dan ook opeens heel slecht blijkt te zien.
Maar misschien is er wel een plan met...
test krijgt om een bril te dragen.
Iets met De Maar en Pogacar omverrijden in de eerste week van de Tour. Misschien hebben ze dat al in gedachten.
Ja, maar ze moeten wel echt 5-6 mensen omverrijden, denk ik.
Ja, klopt.
Hoewel hij heel leuk rooit trouwens. Vond het echt dat hij het aandurft. Want je neemt het toch op tegen de twee beste rondrenners ter wereld.
Ja.
Op dit moment.
Ik vond hem ook wel... Ik vond hem niet per se verdedigend rijden. Tuurlijk kan hij zeggen van nou ja, Poggi, los jij alles maar op. Maar ik vond dat hij een paar keer het probeerde. En inderdaad dat hij meekomt met deze mannen. Betekent wel in mijn ogen dat hij in ieder geval een stap heeft gemaakt. Afgelopen jaar had hij heel erg zijn ploeg nodig om vierde te worden. Dat zal hij nu ook wel weer nodig hebben, zijn ploeg. Maar ik ben toch wel aangenaam verrast door zijn niveau van afgelopen week.
Ja. Ja, en van de FDJ-ploeg. Wat ook leuk is dat die ploeg, voor zover ik me kan herinneren, die bestaan al 25 jaar.
Ja.
In principe 25 jaar doen ze niet heel veel. Af en toe mee sprinten, af en toe met een aanval mee. Dat is een beetje wat de FDJ doet.
Ja.
Maar nu zijn ze echt dominant als ploeg.
Ja.
Dus dat is wel leuk om te zien.
Ja.
Beetje huilen als die ploegleider moet
ja, opgeleiden. Mario is het. Ja.
Met name als Pino moet lossen.
Zeker. Ik ben, wat dat betreft kijk ik uit naar het afscheid van Pino. Dan komen de Waterlanders natuurlijk.
Ja, en de dieren natuurlijk. Ja. Dan wordt iedereen uitgenodigd. Ja.
Maar wat had Jumbo hier kunnen doen? Want ik dacht ook nog van, ja, de ploeg die ze bij zich hebben... Je zou toch zeggen dat je met Dennis en Vos en vooral Tratnik... dat je toch wel tot diep in de finale je ploeg mee kan hebben. Maar dat was eigenlijk niet echt het geval.
Nou ja,
Vos kon denk ik als langste mee.
Ja, Vos heeft echt veel mensen eraf gereden. Die heeft echt wel laten zien dat hij een heel waardevolle knecht is. Ze hebben de koers wat dat betreft hard gemaakt. Maar Op Poggi stond gewoon geen maat. Ik denk ook dat de rit er niet zwaar genoeg voor was om het zo hard te maken dat Vingegaard wel overbleef en Poggi niet.
Nou, wat ik wel sympathiek vind aan Vingegaard en aan Jumbo als geheel, zoals ze in Parijs-Nice reden, is dat ze toch iedere keer het weer aan lieten komen op een duel, terwijl ze eigenlijk wel wisten hoe dat duel zou uitpakken. Ja. Terwijl je kan natuurlijk ook zeggen, oké, we pakken het anders aan. We laten Vingegaard heel vroeg aanvallen. Of we laten hem bijvoorbeeld lossen. Of we proberen een etappe te winnen met Vos. Of weet ik veel. Ja. Nee, ze gingen er iedere keer wel weer voor. Dat
ja.
Terwijl, ja, dit is toch een mentale eerste klap is een dader waard. En die is wel voor...
Ja, want dat was een van mijn overpeinzingen. Is Jumbo geschrokken van dit verschil, denken jullie?
Nou, ik vond wel dat de reactie van Vingegaard was wel een beetje zo van... poeh, ja, ik ben echt nog niet waar ik moet zijn. Terwijl ik had gedacht dat de reactie zou zijn... ach, het is Parijs-Nice, maar ik ga pieken in de Tour.
Ja.
Zo reageerde die
nee, terecht, want Parijs
was toch wel een beetje een tegenslag.
Daarom, Parijs-Nice is gewoon een grote wedstrijd. Een ontzettend grote wedstrijd. En als ik kijk naar de ploeg die ze hebben meegestuurd... zeker met die ploegentijdrit erbij... en het plan dat ze hadden gemaakt... hebben ze hier gewoon wel echt een doel van gemaakt. En hebben ze gewoon inderdaad verloren. Want ja. Vingegaard was natuurlijk echt goed in de Gran Camino. Maar zoals Benja heel mooi zei, dat was tegen semi-profs.
Ja.
En nu
maar wel hogere bergen, dus langere beklimmingen.
Ja, maar ja, goed. De tegenstand is natuurlijk bepalend of je wint of niet.
Ja, nee, zeker. Maar ik denk ook dat het parcours van Parijs-Nice, zoals het nu was, geschikter is voor Pogacar dan voor Vingegaard.
Ja, dus, ja, zeker.
Dan met deze vorm, het was gewoon daardoor stond in de sterren geschreven dat het zo zou gaan. Maar je had misschien ook een beetje gedacht dat ze met die ploegentijdrit een groter verschil konden maken.
Ja, zeker. Dus
dan heb je een goede ploeg om verdedigend te rijden de rest van de koers.
Ja, dus eigenlijk is dat wat er is tegengevallen. Want je zou kunnen zeggen dat Vingegaard 1-1... is er maar één dag geweest dat hij Pogacar heeft weten te lossen. En dat was als gevolg van een schitterend ploegenspel.
Ja. Maar in de Tour twee keer, hè?
Ja, twee keer. Ja.
Twee keer. En natuurlijk al eerder op het jaar ervoor op de Van Toe.
Ja, maar precies. Ja. Ja. Maar dat was natuurlijk een zwak moment, zou je kunnen zeggen. Pogacar is in principe in 1-1 duels zeer vaak de meerdere. Ja. En heeft waarschijnlijk gewoon wat meer puur talent of wat meer... net wat meer, is gewoon wat beter.
Ja, en
denk ik. Ja,
nee, ja, dat denk ik ook.
Dus je moet dat compenseren met een hele goede ploeg. En dat hebben ze nu geprobeerd. En dat is dan niet gelukt. En misschien was Parijs-Nice gewoon niet chaotisch genoeg. Ook om dat dit keer te laten plaatsvinden. Dus ja, de teleurstelling is wel logisch. Maar ook niet helemaal, je zou zeggen niet helemaal gerechtvaardigd. Ik bedoel, als het gewoon 1-1... mano a mano is Vingegaard Pogacar, dan is de kans dat Vingegaard wint gewoon niet zo groot.
Ja, maar ja, dan zullen ze toch iets moeten gaan bedenken voor komende zomer.
Ja,
we komen zo meteen op de Tirreno waar iemand, want Poggi wint uiteindelijk het algemeen klassement 3 ritten, de puntentrui en de jongerentrui. In de Tirreno was er iemand die ongeveer hetzelfde deed, die ook in een geel-zwart shirt rijdt. Dus ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Van goh, wat moeten we daarmee? Maar wat doet dit, denken jullie, met het zelfvertrouwen van Vingegaard? Want Tim, jij zei net al van, nou, hij leek toch wel aangeslagen.
Ja, ik dacht toch gewoon van, het is dan toch iets waar je mee om moet gaan. Waar je toch denkt, volgende keer als hij tegen hem rijdt, eerste berg in de Tour, gaat hij waarschijnlijk denken... oh jee, ja, krijg ik weer Pogacar. Zeker als ze in het middengebergte beginnen. Dat is natuurlijk ook... Dat werkt blijkbaar niet in het voordeel van Vingegaard. Maar aan de andere kant is Vingegaard volgens mij wel echt een renner die piekt. Die naar een piek toe werkt. En die piek lag niet hier.
Nee.
Dat was ook niet de bedoeling.
Nee.
Dus dat is, als hij gewoon de rest van het seizoen goed op weet te bouwen.
Ja, de theorie is natuurlijk dat ze bij Jumbo-Visma zoveel kennis hebben van hoe ze dat moeten aanpakken met hem. En dat ze gewoon zoveel specialisten hebben, waarschijnlijk meer dan UAE. Dat het ook gewoon een beetje de verzamelde kennis van Jumbo-Visma wordt in juli tegen het pure talent van Pogacar.
Ja, plus wielren is natuurlijk ook een mentale sport, hè. En ik denk oprecht dat Poggi zijn programma heeft omgegooid om tegen Vingegaard te rijden.
Ja.
En elke keer als Vingegaard denkt, nou, ik zit er wel lekker in, dat hij dan hem keihard kapot gaat maken.
Vorige week zeiden, iedere keer als hij alleen in een lift staat, er even bij gaan staan op alle knopjes drukken.
Ja. Oh, dat is me nog overkomen trouwens.
Echt waar?
Ja.
Met wie? Vingegaard of Pogacar?
Nee. Met een, er was een, er stapte een moeder met een jongetje uit de lift. En ik maak altijd een sport van om zo laat mogelijk de ontbijtzaal in te lopen. Want dan kan je ontbijten tot 10. En ik ben natuurlijk niet zo'n ochtendmens. Dus dan, 1:10 loop ik die ontbijtzaal in. Ja. Dus dat was ik nu ook weer van plan.
Als alles is afgeruimd.
Nou ja, ze beginnen dan met afruimen. Maar dan pak ik snel nog en dan kan ik nog even wat eten. En dat maakt voor die mensen niet zoveel uit.
Frank zit geïnteresseerd.
Ja, ook wel een beetje gechoqueerd. Want ik vind hotelontbijt een van de allerleukste dingen die er zijn. Daar moet je de tijd voor nemen. Je moet gewoon de wekker wat eerder zetten. Zodat je echt gewoon ten volle...
Ik zet in mijn dagelijks leven al geen wekker.
Het laatste restje jus d'orange vind ik gewoon minder lekker dan uit zo'n volle kan schenken. Weet je, dat is gewoon echt zo.
Team Frank.
Tuurlijk. Jullie zijn allemaal vroege vogels vliegen het verst. En die vangen de lekkerste wormen. Maar zo werkt het niet. Maar er ligt nog heel veel. Maar als jij van een hotelontbijt kan genieten, dan heb ik voor jou een lekker verhaal. Weet je wat ze daar hadden in dit hotel?
Nee, geef me alles.
Een botermachine.
Wat? Hoe
een botermachine.
Wat maakt dat boter?
Aan de ene kant stond een koe en aan de andere kant stond...
Wat deed de botermachine?
Wat het dus was, ik ben een groot fan van boter. Ik vind het echt een misschien wel de beste uitvinding ooit. En ik was aan het rondlopen en ik kwam alleen maar van die Kuips Becel. Ja, dat is voor een purist boter. Als ik... Nee. Dat is geen boter. Dus ik ben aan het lopen en op
galf.
En ik denk, van, hè, waar is dat nou? En op een gegeven moment, ik bleef wel in de buurt van de BCL, want meestal ligt het daar. Hè? Je bent warm als je bij de
posten.
Ja. En op een gegeven moment, ik zie een soort grote machine staan. En er staat in 4 verschillende talen butter machine. En wat het dus was, je drukte dan op een knopje. Dan gebeurde er iets. Je moest een bakje eronder zetten. En ineens kwam er dan zo, hoep, zo'n rond afgemeten klontje boter in dat bakje.
Maar wat er in die machine gebeurt is volstrekt onduidelijk.
Je kon van de bovenkant, kon je het een beetje zien. Er werd in ieder geval iets afgesneden. Maar mijn...
Zaten er Oompa Loompa's in?
Maar ik zat dus vooral te denken, er is gewoon iemand geweest die heeft gedacht, jongens... We moeten boter hebben in een klein bakje. En hoe gaan we dat erin krijgen?
Goh, wat een verhaal, jongen.
Ik ga een machine uitvinden waarmee dit gebeurt. Ja, en dat er dan ook gewoon iemand zegt, dat is een goed idee. Die gaan wij produceren en die gaan we verkopen.
Ja, dat er dus heel veel tijd, geld, kennis en talent in iets vrij zinloos is gegaan.
Volstrekt zinloos.
99 van de 100 mensen is in staat zelf zijn boter in een pakje te snijden.
Ja, het is gewoon een kwestie van afsnijden en gaan.
En die ene persoon die dat niet kan, ik weet niet of je daar zo, of je die zo moet faciliteren dat daar een machine voor komt. Maar goed.
Enfin, ik was dus onderweg naar de ontbijtzaal met, ik had nog 3 minuten te gaan. En toen stapte ik in de lift die vervolgens bij alle etages stopte, want het jongetje daarvoor had op alle knopjes gedrukt.
Oh.
Ja.
Ik ben helemaal... Fijn dat je dit met ons deelt. Even naar de zondag.
Ja.
Wat voor rit was... traditionele rit.
Ja, Nice. En je hoopt op gekkigheid, maar het werd gewoon weer Poggi. Vind ik ook wel vet. Hij valt gewoon aan als hij kan.
Ja,
hij denkt niet, ik ga nu verdedigend rijden.
Ja, maar wat hij volgens mij ook wel lekker vindt... is hij denkt dan ook gewoon van verdedigen... en dan op iedereen reageren.
Ja.
Weinig goesting in.
Ja.
Ik ga gewoon wegrijden en dan zoek ze het maar uit daarachter.
Ja, slim. Aanval.
Dat is volgens mij ook zijn strategie. Maar misschien kan Jumbo daar nog wat mee. Dat ze dan denken, ja, dit is wat Poggi gaat doen. Je gaat in zijn eentje ervoor rijden. Gaan wij niet op reageren. Blijf met de ploeg bij elkaar zitten. En dan kan Vingegaard kracht sparen.
Gewoon tempo rijden.
Ja.
Daarachter.
Misschien kunnen ze daar nog een keer mee bedenken.
Ja,
met Van Baarle en Kruiswijk en Koes of zo.
Ja.
Jij zit echt de tour al helemaal uit te tekenen.
Ja, ik heb scenario's nodig.
Mooi.
Anders word ik... Nee, maar hier stond het ook al wel een beetje vast van tevoren. Waar en wanneer Poggi weg zou rijden. Namelijk op de Col d'Erde.
Ja. Col d'Erde. Ja.
Daar traint hij ook, hè?
Ja, het is ook bij hem om de hoek.
Ja. Bij iedereen om de hoek, want vrijwel iedereen woont daar in de buurt.
Ja, behalve Vingegaard, die woont in Denemarken.
Ja. Maar er wonen heel veel renners in het gebied, omdat je daar goed kan koersen natuurlijk. En in Monaco hoef je ook niet zoveel belasting te betalen.
Is dat zo?
Oh, nee, maar het is vanwege de trainingsfaciliteit.
Ja,
dat weet ik echt zeker.
Behalve dat alle Amerikanen in Nice wonen, want die moeten toch gewoon in Amerika belasting betalen.
Ja, en die vinden het ook gewoon nice.
Okay, einduitslag: Poggi 1, Godu 2, Vingegaard 3, Yates niet gezien 4. Simon wil ik even zeggen. Ah, Gino Meder voor het programma.
Yates probeerde nog even zondag.
Ja, toch wel kleurloos, vond ik.
Ja, vond ik ook. Ik had op meer gehoopt. Voorprogramma, Teken van Leven. Is toch leuk?
Ja, als kopman van Bahrein.
Ja.
Is toch ook in zo'n rol, hadden we hem ook nog nooit echt gezien. Klassemens kopman.
Ik vind het ook wel een nummer voor het voorprogramma trouwens. Geef mij een teken van leven. Volgens mij van de kast. Dat zou die best kunnen coveren.
Nielsen Paulus, Bardet, zevende. Ook een beetje kleurloos. Matteo Jurgensen, na een 18e plaats in de omloop. Nu een 8e plek in Parijs tegen Nice.
Ja. Tim. Jongen, wat een renner.
Nou ja, hij gaat zowel een aantal Kassei-klassiekers rijden als de Heuvelklassiekers. En hij gaat naar de Tour. Ik vind het, hij wordt steeds bijzonderder.
Ja, en Tim. Hij was echt goed. Hij had wel een beetje pech ook de hele tijd.
Ja, werd, geloof ik, de laatste rit werd hij 5e.
Hij moest zelf gaten dichtrijden en zo. Het ging helemaal niet helemaal van een leien dakje. Nee. Ja, maar hij rijdt ook niet voor niets bij Movistar.
Nee. Ja, hij had nog een leuk, gebbetje met Gaviria, geloof ik. Of Garcia Cortina, een van de twee. Dat hij had op Twitter gezegd, bij die afgelaste rit, zei hij van ja, dit is gewoon omdat, ik dacht Gaviria, omdat hij alleen maar heeft lopen miepen dat het veel te koud is en te veel wind. En nou gaat het niet door, dankjewel. Ja. Ik dacht eerst van, is hij nou serieus? Toen werd heel leuk op gereageerd vanuit de ploeg.
Ja,
ja.
Mooi.
Even nog 13e plaats voor Kobe Gosens. Wou ik toch even benoemen.
Ja.
Vriend van de show.
Lijkt niet slecht.
Nee.
Laten we dan naar de Tirreno gaan.
Ja.
Dat was een grote Roglic show. Laten we beginnen met vrijdag, Jonne.
Ja, hebben jullie die etappe gezien?
Alleen de laatste paar kilometer.
Ik schakelde net iets eerder in. Maar in principe was die laatste paar kilometers was waarom het te doen was. Hij was ingekort, deze etappe, met 2 kilometer.
Het waaide daar ook.
Het waaide daar ook. Het was in principe de koninginnenrit, toch?
Ja.
Want het was finish bergop. Hier zou het klassement worden beslist.
Ja, wel vaak die zaterdagrit met die muren. Dat is vaak heel onoverzichtelijk. En daar
gebeurt nog ook nog wel gekkigheid. Ja. Maar er was wind tegen op de klim. En flinke wind tegen dus. En daardoor gebeurt er eigenlijk een hele tijd niets.
Nee.
Tot een aanval van Caruso. Qua over een teken van leven gesproken. En daar wordt ook niet echt op gereageerd.
Was Caruso nou de landmeter?
De landmeter van Marina Di Rosa.
Als ik hem in beeld zie, dat maakt mijn hart een sprongetje.
Ja, inderdaad.
Maar als het zo hard waait, is het toch gewoon, als je dan in je eentje gaat rijden, voorop, dan heb je gelijk zoveel last van de wind, dat je weer terugwaait.
Dit is, kort gezegd, het probleem.
Eigenlijk wel, ja. Ze kruipen naar boven. Maar toch ontstaan er best regelmatig een beetje wisselende groepjes die weg zijn.
Ja.
Waarbij volgens mij Roglic moest lossen. Want die zat best wel achter in het peloton de hele tijd. Kelderman moest op een gegeven moment ook lossen. Er was een groepje weg met Mas. En ik zag Landa en misschien Hugh Carty volgens mij nog erbij.
Kelderman was wel degene die Caruso terughaalde, toch of niet?
Ja, soort van.
Hij deed wel wat terug.
Jawel. En op een gegeven moment ging hij ook. Want toen was duidelijk van, we gaan nu richting de finish gewoon. En hij ging tempo rijden voor Roglic. Maar ik vond het een beetje raar van, Mas en Landa en Carthy. Dat ze niet. Op een gegeven moment was dat groepje eigenlijk gewoon wel los. En konden ze in mijn ogen doorrijden voor de winst. Maar ook secondes pakken in het klassement. En dat. Ja, of de wind was gewoon te hard. Maar ja, dat geldt voor de jongens erachter ook. Ze hadden niet helemaal door dat ze los waren. Ik vond het het heel raar. Want Roglic kwam daardoor eigenlijk zonder heel moeilijk te doen, kwam hij terug. En hij wint de sprint voor Ciccone en Hart. En dat was heel grappig, want er was best een grote groep nog. Die ging sprinten. Mm-hmm. Maar het waren allemaal klimmers. En ja, dan weet je, je zag de paniek in hun ogen. Ja, wat moeten we nu doen?
De lulligste sprint mogelijk.
Ja, maar het gekke is dat Roglic in principe gewoon een goede sprinter is.
Ja. Die
is
Roglic wist als enige wat hij moest doen.
Ja, maar tegelijkertijd zag hij er in de Tirreno, vond ik iedere keer dat hij won, of iedere keer dat hij sprintte, zag het er toch raarder uit dan normaal. Want bij hem ziet het er vaak in Parijs-Nice vorig jaar, weet ik nog, dat hij met ja. heel veel overmacht. En hij heeft toen een keer nog zo'n gast op de finishlijn zo ingehaald.
Was dat dat was Gino Meder volgens mij.
Ja. Ja. En dat zag er dan zo spectaculair en zo explosief uit. En nu met name ook zaterdag trouwens. Ja, hij hijst zich echt naar boven. blijkbaar heel veel. Hij trapt dan heel veel wattage. Maar het ziet er ongemakkelijk uit.
Ik had dus de hele tijd het idee. Nou ja, dat sluit je wel een beetje aan. Van hoe is hij nou? Volgens mij is hij pas op 80-90%.
Eerste wedstrijd. Hij had ook geen idee wat hij.
Daarom.
Volgens mij. En dan, de kopman was Kelderman in principe.
Ja. Ja, die volgens mij de volgende dag op zijn balles ging.
Ja.
Maar daar gaan we het zo wel over hebben. Maar dan denk ik wel een Roglic op 80-90% misschien. Die dan wel gewoon Almeida, Mas, Landa, Vlasov, Adam Yates. Gewoon eigenlijk heel soepel gewoon kapot maakt, toch?
Ja, dat is, zo kan je het ook bekijken. Maar ik ben het wel met Frank eens dat het leek... Het leek eigenlijk alsof hij helemaal niet zo goed was. Maar
ja, dat zeg ik.
En het valt ook wel bij mij een beetje samen in het beeld van dat Roglic eigenlijk de laatste anderhalf jaar wel vaak moet lossen op beslissende momenten. Of ze gaat verstoppen of een beetje terugkijkt. Dus gewoon, ik heb niet echt heel erg het gevoel dat Roglic nou met heel erg veel zelfvertrouwen rondrijdt.
Oh nee, maar dat had ik juist nu weer wel. Ik ben het eens met vorig jaar. Toen had je wel dat ik dacht van, oh ja, waarom los je nu? Of hè, nu moet je enorm worden geholpen door Vingegaard. Maar nu, hij is duidelijk nog op de weg terug. Hij had geen idee, hij reed ook zonder druk. Ik vond ook dat hij een heel relaxte indruk maakte. Hij maakte grapjes. Hij deed niet de standaard antwoorden. Dus ik vond juist, ik vond het eerder iets zeggen over de rest van het veld. Van goh jongens, hè, tandje erbij. Want bij Roglic denk ik oprecht dat er nog wel één of twee tandjes bij kunnen. En dat die er ook bij gaan komen.
Ja, hij gaat nu. Welke gaat hij nou nog meer?
Catalonië gaat hij rijden.
Catalonië voor de Giro.
En daar zou eigenlijk Kelderman ook kopman zijn. Maar ja, dat kan denk ik inmiddels wel in de prullenbak.
Ja.
Man moet toch ook balen? Dat hij dan.
Ballen of balen?
Hij moet wel ballen, ja. Maar hij moet wel balen, zeg. Want ja. die had dus.
Dit was zijn koers.
Ja, hier ga ik de kopman zijn. En dan doet Roglicjes ineens mee.
Ja, dit is wel iets wat natuurlijk al zo vaak is gebeurd bij hem. Dus niet om flauw te doen. Maar ik denk dat hij wel gewend is dat dit... De dingen veranderen terwijl de koers bezig is, zeg maar.
Ja, want, ja.
In zijn nadeel.
Ja, laten we misschien naar de etappe van zaterdag gaan. Want daar vond Kelderman helaas een waterloo.
Ja, hij valt. Ik vond het... Nogal zijn eigen schuld, want hij zat achterom te kijken. Van bovenaf kan je zeggen, Woods maakt ook wel een beetje een rare beweging.
Hij schijnt wel een beetje af. Dus hij,
ja, als
die eigenlijk wel rechtdoor, terwijl die omkeek, Kelderman, toch?
Ja, ja, maar ja, je moet wel opletten in een peloton, toch? Ik bedoel, heb jij het gezien, Frank, dat hij...
Nou, ik heb de val, in herhaling heb ik hem gezien. Of gewoon los op Twitter.
Ja, ja, dus ik want er was hij. Kelderman heeft genoeg ruimte om ook mee te gaan naar links. Dus als hij gewoon voor zich uit kijkt, dan valt hij niet. Maar het feit is dat hij wel valt en ook, op zijn ballen.
Ja, bijna zijn kruis.
Bijna zijn kruis.
Maar wat was er dan? Ik zat daar naar die val te kijken. Hij viel toch gewoon op de zijkant van zijn.
Ja, misschien heeft hij heel grote ballen. Dat hij ook
die onder zijn benen zou.
Ja. Oh. It's all balls, Kelderman.
Over schaven, over het...
Ja. Oh, dat is echt erg. Dat is voor niemand leuk. Nee.
Allemaal schaven op zijn bal.
Ja, kruisrover.
Ja, die had je van tevoren opgeschreven, hè, jongen.
Ja, voor jou. Kruisrover. Speciaal voor jou. Ik vond wel... Bora probeerde het in ieder geval.
Ja.
Dus het was inderdaad die heuvelrit met wat muurtjes. En er gebeurt regelmatig nog wel gekkigheid. Vlasov valt aan. Krijgt een halve minuut. Hij zat nog in een groepje met drie anderen. En dan moet je het aan Jumbo laten, denk ik. Maar dan gaat UAE toch rijden. Snappen jullie dat?
Ja, toen dacht ik ineens, dit is het scenario.
Oh, wat dan?
Nou ja, UAE heeft gewoon niks geleerd van vorig jaar. Die gaan gewoon... hier bliezen ze al hun knecht op.
Jij zit er weer in de tour, hè?
Ja, ik zit er in de tour. Dit is gewoon dom.
Ja, dit was wel redelijk dom, ja.
En dit is... Jumbo dacht natuurlijk, oh, lekker. Nou ja, dan...
Ja. Want die gingen rijden voor het podium van Almeida.
Ja, maar hoe vaak je niet denkt als gewoon thuis op de bank... Laat nou gewoon de beste ploeg met de beste renner al het werk doen.
Je zou zeggen, een simpel uitgangspunt.
Dat is volgens mij best wel een basisregel die praktisch nooit wordt gerespecteerd. Want uiteindelijk is er altijd iemand die zegt, ja, maar ik sta zesde en zoveel UCI-punten of weet ik veel.
Nou, het gekke is dat ik bij bergritten klopt deze theorie en dan gebeurt het ook nooit. Maar bij sprintritten... laten ze het dan wel heel vaak te lang over aan één ploeg.
Favoriet.
Ja, en dan dat ze dan ineens, eigenlijk als de vogel al gevlogen is... dat dan ineens nog Cofidis erbij komt voor elkaar.
Cofidis.
Ja.
Soms vergeet ik Cofidis. Ik heb het gevoel dat ze het woord Cofidis al 2 jaar niet hebben genoemd in deze
podcast. Dat is echt wel funest als je een ploeg sponsort. Dat je dat op een gegeven moment zo lang sponsort dat je het vergeet.
Cofidis was toch in 2014 opgehouden met sponsor? Zijn die...
Nee.
Die stoppen niet meer.
Die hebben gewoon een contract voor het leven. Maar ja, daardoor komen ze allemaal wel weer terug. En ja, 3 keer raden wie het sprintje wint van bergop.
Ja,
Primoz Roglic.
Zonder uit het zadel te komen. Zonder ook moeite te doen om even te juichen. Hij denkt, bij wijze van feestvieren druk ik op mijn timer.
Ja, dat is echt...
Maar dan krijgt hij wel van die confetti op zijn scherm.
Ja, waarschijnlijk doet hij dat. Ja.
Rit complete.
Maar dat is ook gewoon... Ja, de moeite niet nemen om even een hand in de lucht. Even te glimlachen. Even gewoon Roglic was gewoon, nou, business as usual.
Ja, dat was wel echt.
Ik ook wel. Dat heeft ook wel wat, toch?
Ja.
Nee,
beetje à la Balotelli. Van, ik juich niet voor doelpunten die ik maak, want dat is mijn werk.
Ja. Ja. Ja.
De bakker juicht ook niet als hij een brood heeft verkocht.
Dat is waar.
Roglic is wel een soort bakker, vind ik. Wel een goede bakker.
Ja, het betekent toch ook iets van croissant of zo, Roglic? In het,
volgens mij werd daar zoveel op afgedongen... dat het eigenlijk gewoon helemaal niet bleek.
Maar misschien is dit het goede moment om even... Dit leidt er natuurlijk toe dat Roglic het algemeen klassement wint.
Ja. Ja.
3 etappes, alle truien, behalve de witte.
Ja.
Die mag hij niet meer. Maar...
Ik denk als hij het vraagt dat ze hem dan ook wel die hadden willen geven.
Maar de Giro staat op programma voor hem. Maar eigenlijk staat de Tour toch ook gewoon op zijn programma, of niet?
Denk jij dat het stiekem...
Ik denk dat dit stiekem is. Ik denk dat dit gewoon...
Ik heb
Dit is Pogacar. Dit alles vols plan, jongens. Pogacar denkt nu, het wordt een mano a mano met Vingegaard en dat win ik gewoon. Maar als Roglic ineens meegaat naar de Tour, dan wordt het echt weer een andere Tour.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat Vingegaard het niet kan zonder Roglic.
Ja. Ja,
maar dan moet hij toch gewoon in de Giro... Wanneer, wat zou dan... stel je voor, er gebeurt iets met Roglic. Hij komt op achterstand staan na 1 week. Naar huis en naar de Tour. Toch?
Nou, ik dat hoeft niet eens voor mij. Er zit een maand tussen de Giro en de Tour. Dat is niet heel lang. Aan de andere kant, hij heeft de Vuelta een x-aantal keer gewonnen na de Tour. Soms dan wel nog na een valpartij, maar ook wel na een teleurstelling. Daar staat ook meestal een maand tussen. Hij was vaak in de Vuelta beter dan in de Tour. Misschien dat het ook wel wat druk wegneemt als hij de Giro al heeft gereden. En als je Roglic als een soort van schaduwkopman mee wil nemen... Dan kan dat misschien ook wel als hij gewoon de Giro heeft gereden. Weet je wel, want Poggi moet vooral de angst hebben dat Roglic ook nog kan...
Ja, dus dat zijn wij nu op aan het stoken, deze angst.
Ja, dus Roglic moet lang erbij blijven en kort erbij zitten. Dan zou je een putsch à la vorig jaar kunnen herhalen. Kijk, vorig jaar heeft hij natuurlijk ook gewoon toneel gespeeld. Hè? Hij was toen ook gewoon al letterlijk en figuurlijk kapot.
Ja.
En ging hij toch aanvallen. Poggi moest er wel achteraan, want ja, het is Roglic.
Ja. Ja, het enige wat me hieraan... bedoel, misschien dat dit binnenkamers wel allemaal besproken is bij Jumbo... van dat dit een optie is. Dat Roglic, als hij ofwel heel goed is in de Giro en er lekker uitkomt... ofwel na een week naar huis moet en dus zich lang kan voorbereiden... Dat hij dan als soort schaduwkopman of als een joker naar de Tour gaat. Maar als ze dat niet besproken hebben uit die all-in documentaire... blijkt ook wel, en laat Zeeman zich ook altijd wel zien... als iemand die super duidelijk communiceert. Ja. En dat dus heel erg helpt. Dat al die renners exact weten bij een wedstrijd wat hun taak is... en wat hun doel is en wat hun functie binnen de ploeg is. En op het moment dat Vingegaard heeft gehoord... Oké, Roglic doet de Giro in december en jij doet de Tour... En jij krijgt die renner mee en Roglic de rest, oneerbiedig gezegd. Ja. En daar wordt aan gesleuteld. En ze moeten tegen Vingegaard in juni zeggen... ja niet om het een of het ander, maar over een paar weken... we nemen ook Roglic mee, voor je weet maar nooit. Dat eigenlijk tegen de filosofie is van heel duidelijk communiceren. En, want je weet dan ook niet precies hoe goed Roglic is en welke functie die heeft. Is hij dan meesterknecht? Is hij tweede kopman? Zie je het wel?
Als ik Roglic mee zou nemen, zou ik hem als tweede kopman meenemen. Zodat Poggi zenuwachtig wordt. En ook, want dat is in ieder geval een les die we kunnen trekken uit Parijs-Nice. Dat Poggi op die muurtjes en met die bonies en die korte aankomsten, dat hij daarmee. Dat hij daar altijd Vingegaard erop legt. En dus dan word je automatisch als ploeg in de verdediging gedrukt.
Ja.
Of juist in de aanval.
Hoe het Roglic kan dat heel goed.
En Roglic kan dat ook. Die kan...
Misschien een weekje mee. Gewoon om in de eerste week te zorgen dat... Ja, maar dat hij dat Pogacar niet al die bonies pakt.
Ja.
Een weekje mee naar de Tour.
Even lekker een weekje mee naar de Tour. En dan daarna...
Ja, misschien moeten ze ook iets overwegen omdat je die bonies mag doorgeven binnen de ploeg. Hij zegt van, ik ga naar huis. Ik heb dit verzameld. Ja. En ik geef dat door aan mijn vriend Vingegaard.
Dat zou wel een nieuw leuk element zijn.
Dat zou wel leuk zijn, ja.
Maar ik denk dat dit wel een goed argument is, hoor, Frank. Dit is inderdaad niet... Het past niet heel erg bij Jumbo.
Zeemans des Jumbo's.
Ja, niet een beetje die chaos in het midden laten.
Ja.
Maar
jammer voor ons wel.
Ja, het past wel mooi bij een complottheorie... dat dit allemaal van tevoren bedacht is.
Ja.
Ik kan me ergens nog wel voorstellen dat ze... als ze ergens in december een etentje hebben georganiseerd samen... en gedacht hebben van wat gaan we nou komend jaar doen in de Tour... dat ze tegen elkaar gezegd hebben van... ja, we kunnen niet weer exact hetzelfde doen. Want als hij het hele jaar zich gaat voorbereiden... op dat we dan weer met Roglic en Vingegaard komen... dan is hij op ingesteld. Mm-hmm. Dus we zeggen Roglic in principe naar de Giro. Maar Nathan van Hooijdonk, als het even kan... ga jij niet mee naar de Tour, maar Roglic wel.
Ja.
En dan hebben we een verrassingselement.
Dat het toch dat zelfs het verrassingselement al bedacht is.
Ja.
Oké.
Kunnen ze dat toch transparant communiceren, Frank?
Ja, zeker. Dat
was PowerPoint
is inderdaad goed als ze dat ook aan Nathan van Hooijdonk hebben gezegd. Dan kan je natuurlijk ook al een optie nemen op een camping in die periode. Dat zit allemaal vol.
Ja, het zit allemaal vol. Ja.
Dus dit moeten we in de gaten houden. Of Nathan van Hooijdonk ergens een optie heeft genomen op een camping. Kunnen we dat ergens... Kunnen onze bronnen...
Is dat openbaar? Dat soort,
Ja, is daar een register voor? Het campingregister?
Misschien moeten we de familie van Nathan van Hooijdonk volgen op Instagram. Om te zien of er iemand zegt... Oh, net een vakantie geboekt. Proost.
Ja. Oh, goed.
Dan weten we hoe laat het is.
Hier gaan we iemand op zetten van dag en nacht.
Nog even over dit Tirreno. Want het is... Want hoewel dus Roglic een beetje een soort van... op 80% ogenschijnlijk hier heeft zitten huishouden...
Mm.
Was het wel echt een geweldige line-up van renners die er meededen.
Echt wel mooie...
Die mee konden doen met zijn spelletje.
Allemaal door het ijs zakte eigenlijk, in meer of mindere
mate. Ja. Ik vond ook, omdat Roglic ineens meedeed en zoveel ritten pakte... Het voelde een beetje alsof het niet ontbrandde, de koers. Nee. Het voelde een beetje tantra-seks, weet je. Heel lang voorspel zonder hoogtepunt.
Gewoon... Is dat voor jou tantra seks? Want dan gaat het niet goed voor.
dat heb ik altijd een beetje van begrepen.
Volgens mij is het verkeerde. Ja,
kan je uitleggen dan het tantra seks?
Volgens mij is juist de bedoeling dat je dus wel langzaam naar je hoogtepunt toe komt.
Nee, het hoogtepunt is niet is geen doel.
Nee.
Nee, maar...
Dus het gaat om de reis.
Komen, toch?
Nee, volgens mij niet.
Ja, dat is wel een goede...
We moeten Sting bellen, want die weet hier...
Ja, is Sting van de tantra seks? Ja,
die weet hier
moet je echt veel tijd voor hebben.
Ja, maar ja.
Dan kan je niet opzoeken of wie de line-up van de Scheldeprijs rijdt.
Ja, maar dit is inderdaad
En als je moet kiezen, dan weet je het wel.
Ja, ja, nee, ja. Zeker. Ja, ik wil gewoon weten wat Thijs Zonneveld aan het doen is.
Gewoon seks of kijken wat de line-up is voor de Scheldeprijs.
Ja, maar als je die line-up bij Tireno zag van mensen die eigenlijk niet zo heel veel ervan gebakken hebben. In meer of mindere mate, want op zich deden ze een aantal deed wel wat aardigs. Maar Girmay, Pidcock, Van der Poel, Van Aert. Ja. Allemaal moi tot misschien.
Okay. Heel benieuwd hoe die zaterdag gaan zijn. Want die pieken duidelijk naar iets anders dan dit. Ja. Maar ook de klassementsmannen. Ja, Almeida heeft het netjes gedaan. Maar
Vlaashoff viel toch tegen?
Vlaashoff één aanval. O'Connor matig. Adam Yates slecht. Landa.
Hindley.
Hindley zeker. Mas ook niet echt gezien. Ik vind het leuk dat Hart duidelijk op de weg terug is. Die had ik van tevoren niet opgeschreven voor het podium. En daar staat hij wel gewoon. En Kemna, die mag voor een klassement gaan in de Giro. Die schaduwkopman. Dus die heeft ook wel laten zien van, ik ben er. Maar de rest, het valt allemaal...
Hart wilde gewoon op tijd terug zijn, hè, voor Arsenal.
Ja, snap ik. 3-0 gewonnen. Heel snel. Lekker, Tim. Ja.
Moet het elke keer even zeggen als we het over Hart hebben.
Ik vind echt, was blij verrast over Hart, hoor. Want ik had echt het idee, één keer en daarna nooit meer.
Ja.
En dat vond ik sneu. En tegelijkertijd ook wel een goed verhaal.
Ja.
Dat iemand gewoon 3 weken lang boven zichzelf uitstijgt. En een heel matig deelnemersveld natuurlijk. de Giro op zijn naam schrijft met dank aan Dennis. En dat hij nu dan dit weer doet, dat vind ik ook wel klasse. Want de afgelopen 2 jaar was het echt helemaal niks. Ik heb mijn column vandaag over hem geschreven en me een beetje in hem verdiept. Ook wel een leuke gozer. Wel slim en misschien wel iets te slim ook. Iets te breed geïnteresseerd om zich om alleen maar te fietsen, zeg maar.
Omdat hij Arsenal leuk vindt?
Nou, hij is ook heel politiek geëngageerd.
Oh, oké. Okay.
Dus iemand schreef, hij loopt met zijn ogen wijd open door het leven of zo. Dat is natuurlijk voor een topsporter helemaal geen...
dat is, dat is gewoon het eerste wat je krijgt als je topsporter wordt. Toch een paar oogkleppen.
Ja.
Oogkleppen en,
dun,
en noise cancelling.
Weet je wie ik ook...
Hartstikke leuk. Dat wou ik nog even zeggen, jongens.
Ik vond, wat ik een beetje van tegen vond vallen...
Sorry. Zeg het, Stip.
Is Attila Valter. Dacht ik.
Omdat je auto daarna hebt vernoemd.
Ja, die kan harder, dacht ik. Nee, maar ik dacht, dat is wel een potentiële, weet je wel. Die kan wel in het rijtje Koes en Kruiswijk. En dan valt er mensen die heel goed zijn om in het hooggebergte mee te nemen.
Ja.
Maar valt er was een beetje los, steeds snel.
Ja, valt er snel af.
Oh, man.
Maar eigenlijk, laat wel wezen, de twee kopmannen waren Kelderman en Benoot. Kelderman stond 5e toen hij op zijn bakken ging. Benoot was daarvoor al
maar als
weggezakt.
Knecht, ik bedoelde juist als knecht.
Als knecht,
Dat je in de finale nog met je mee kan hebben.
Nee, we natuurlijk kunnen dat Valter na vorige week Strade Bianca, toen er heel veel gedoe was, al niet terecht over zijn niet-team denken. Ja. Wat volgens mij ook deels aan Benoot te wijten was. Ik bedoel, ze konden het met elkaar niet vinden. Niet vinden. Het was niet zo dat het heel duidelijk was wie voor wie moest rijden. Maar nu, dat je een beetje angstig wordt. Dat je denkt, ik doe maar niks meer.
Ik ga niet meer fietsen.
Nee, wat dat betreft heeft Vos toch gewoon het meeste indruk gemaakt. Van alle Jumbo-knechten.
Ja.
Toch?
Ja.
Deze week.
Maar ik dacht ook gewoon, het is moet wel een beetje een goede knecht ook... Wout van Aert was ook wel weer.
Ja, van Aert, maar
ongelooflijk.
Over Van Aert maak ik me echt geen enkele zorgen. Die gaat vanaf nu, denk gewoon alle koersen waar hij aan meedoet winnen.
Te beginnen met zaterdag. Nee, daar komen we zo meteen op terug.
Ja, ik heb hem niet voorspeld voor de voorspelbokaal, maar goed.
Hij gaat wel winnen.
Gaat wel winnen, ja.
Zullen we dan gelijk even naar de voorspelbokaal?
Ja, leuk. Die
hadden we opgeschreven. Jonne had Poggi en Mas.
Ja.
Gefeliciteerd. Mas.
Ja.
Nou, gefeliciteerd met Poggi. Mas. Originele keuze. Mas.
Poggi. Ja. Ja, Tim, goed. Originaliteit, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat weet je.
Maar hoe deed je boy, je week-specialist Yates het eigenlijk?
Maar heel matig. Echt heel matig. Volgens mij heeft hij nog 1 of 2 plekken gewonnen... omdat Carty en Landa nog een tijdstrafje kregen. Maar hij was echt teleurstellend. Zeer teleurstellend. Dus wat dat betreft...
Goed dat je gehopt bent naar Mas op het laatste moment.
Nee, had ik al gelijk gedaan. Maar dat was vooral om te bewijzen dat ik geen aandelen heb in Adam Yates. Waarvan ik door iemand in een mail werd beticht.
En nu ben je ook blij dat je geen aandelen Adam Yates hebt. Want ze zijn aan het kelderen.
Ja.
Frank, jij had Daniel Felipe Martinez en Roglic. Nou, toch weer half goed.
Half goed.
Wat was er met die eerste aan de hand?
Half applausje.
Geen idee.
Ik ook niet.
Klein, ik applaus even voor mezelf.
Ja, maar ik kreeg ook geen applaus voor Poggi.
Ja, voor Poggi kan je inmiddels
echt
geen...
Echt heel knap.
Roglic vond ik zelf nog wel edgy.
Toch een van de beste ronderenners van zijn generatie. Ja, oké, prima.
Martinez. De DFM kan je de blassen aandoen wat daar gebeurde.
Nee, ik ook geen idee.
Dus ja, het is ook bij Ineos een beetje...
Beetje de tombola.
Een grootje trekken. Ja. Want je denkt dan, nou, misschien Arendsman.
Het rad van Kwiatkowski. Ze hebben hem gewoon allemaal nu.
Ja, nu is Hart wel al het hele jaar goed.
Ja, ja, ja.
Maar voor de rest, die jongens, ja, ik weet niet. Misschien dat hij piekt naar de Vuelta. dan ligt hij op schema, maar voor alle andere gevallen is het matig. Ja.
Ik denk voor de ronde van Lombardije.
Timmetje.
Opbouwen. Nou, Matteo Jorgensen.
Ja.
Schitterend. Hij lag eigenlijk helemaal op koers.
Ja. Achtste. Nou, dat is netjes. Anthony Perez? Deed hij mee überhaupt?
Ook achtste.
Ja, nee, in welke rit? Of in het bergklassement? Achtste in het bergklassement.
Nee, dat was wel een beetje raar. Ik dacht ook achteraf, ik had natuurlijk McNulty moeten zeggen. Want dit is wel een beetje mijn categorie. Ja. Jorgensen en McNulty.
Dus achteraf, toen McNulty niet gewonnen, dacht je, die had ik moeten nemen.
Toch een mooie 12e plek bij elkaar gefietst.
Ja, maar het moet toch, het zijn een beetje zo, ze zien er een beetje hetzelfde uit. Dat is leuk.
Allebei hebben een beetje een buckfiver gezicht, zou jij zelf zeggen.
Ja, dat zeg jij meestal, maar ik snap het. Maaike had Arendsman.
Ja, Arendsman ook.
In allebei de koersen.
En Beat, Wingegaard en Adam Yates. Nou, veel verder daarnaast kon je niet zitten.
Oei. Ja, ja.
18 vrienden voorspelden de combinatie Poggi en Rocky goed.
Oh, nice.
We hebben ze wel een beetje geholpen daarmee. Want de voorspelbokaal stond pas donderdag online.
Ja, zo kan ik het ook.
Gisteravond 1 minuut voor de huldiging. Dan hebben we online gezet. Maar jongens, voorspelbokaal.
Hier gaan koppen rollen, toch? Dit is niet voor het eerst. Iemand moet dit betalen en ik ben het niet.
Ja,
krijgen die mensen nou een zak Pokémon of niet?
Nee.
Zij krijgen het BBB pretpakket. Wat hier voor je ligt. Onze vrienden, de sponsor, onze sponsor BBB, die stelt dus pretpakketten ter beschikking voor het hele wielervoorjaar. Nou, dit is
belangrijk dat je dat erbij zegt, want ik heb bij een pretpakket heb ik van alles in mijn hoofd.
Ja, maar niet.
En dit ook.
Ja. Maar nu is er dus het was een dubbele voorspelbokaal, dus we hebben twee winnaars gekozen, namelijk Nick de Baardemaker en Cedric Hoge. Gefeliciteerd.
Van harte.
Goed voorspeld. En jullie krijgen dus dit fantastische pretpakket met onder meer, wat is dit? Een easy lift. Dat zijn van die dingetjes waarmee je band van je frame af moet halen. Die ik meerdere keren gebruikt heb om mijn band zelfstandig door te prikken. Ja, maar.
Easy lift, ook een soort multitool.
Ik denk...
Meerdere keren ook. Hoe vaak moet ik aan denken?
Ja, dit is echt een treurnis dat je dan denkt...
Dubbele cijfers.
Dubbele cijfers. Moet je dus voor uitkijken. Je moet niet fanatiek hiermee te werk gaan. Want dan prik je dus gewoon je band door. Terwijl die dan misschien nog niet eens...
Je moet juist easy ermee te werk gaan. Jij was
daarom heet het een easy lift.
Ja. Jij dacht, ik moet van alles doen.
Ik ram hem er gewoon in en ik kijk naar het schipstrand.
Ik ga mijn band eraf halen.
Goed
zit erin. En natuurlijk de multitool die Mike altijd aan de riem heeft hangen. En te passend om pas gebruikt.
Ja, kun je ook je koffiezetapparaat mee repareren. Dan kan alles kan je daarmee.
Ja, je kan echt, het is een multitool voor alles.
Stuur even jullie adres naar post@deroodlantaarnpodcast.nl zodat de prijs naar jullie opgestuurd kan worden. Plus, jullie mogen ook groetjes doen aan één iemand. Hebben wij voor de vorige voorspelbokalen al groetjes ontvangen?
We hebben een beetje de groetjes vol ontachtzaamd, heb ik het gevoel. We hebben het een beetje...
Een groetje special doen.
Ja, we gaan
het dus het gewoon.
Stuur ons groetjes, winnaars. Dan,
winnaars, stuur ons groetjes, want dan ga ik ze er gewoon in mixen. Want zo hoort het.
Dan het goede nieuws.
Ja.
Aanstaande zaterdag.
Begint het, Tim?
Begint het weekend. Of het weekend.
Klopt. Het is weer zo.
Het weekend staat weer voor de deur, joh. Goh, man.
Och, ik zit er erg met mijn hoofd bij.
Ja.
Dat merk ik. Het wielerseizoen begint. Officieel.
Tim wrijft zich ook even in de ogen. Oh. Strekt zich nog een keer uit. Tim, zaterdag. Gordijnen dicht.
La Primavera.
Ja, La Primavera. Hoe lang ga je ervoor zitten?
Inderdaad.
Half 6, groot. Ochtends.
Nou, dit zenden ze tenminste vroeg uit, hè?
Ja.
Gewoon vroeg.
Dit is Karsten zijn hoogtepunt. Ja, die mag gewoon weer 5, 6, 7 uur lang aan elkaar
vorig
kletsen.
Vorig jaar kregen wij niet de groetjes vorig jaar in Milan Sanremo?
Ja, ja. Van was het van Bram? Bram? Ja, zeker.
Ja, en nu is het dus Arrabbiata Sanremo.
Ja.
Zoals altijd moet ze eerst een stukje door het binnenland. Dan gaan ze naar de kust. Dan gaan ze super lang langs de kust rijden. Ja. En lekker naar kijken.
Ja.
Even rustig. Even dat momentje nemen voor jezelf.
Ja.
Dan altijd, waar begint het mee? De Trecapi.
Trecapi, sisi.
En dan heb je nog de Cipressa. En daarna de Poggio.
En dan heb je eigenlijk de 20 mooiste minuten van het wielerseizoen, toch? Ja, Frank, jij vindt het...
Ja, ik luister dat altijd.
Jelle.
Dan in de keuken.
Ja.
Ja.
Oh ja, het is wel vroeg om in de keuken te staan.
Nee.
Ik sta niet iets te doen.
Uit angst. Voor de afdaling. Voornamelijk de afdaling, toch?
De afdaling, ja. Nee, ja. De laatste paar kilometer vind ik wel leuk. Want er ligt er altijd eentje 5 seconden voor.
Ja. Vraag, gaat hij het halen?
Ja, ja, maar wij verheugen ons nu natuurlijk vooral op het moment. Moritz heeft al gezegd dat hij zijn dropper post weer meeneemt.
Kijk.
Maar wij hopen dus dat het hele peloton tegelijk op de van de poncho zo met hun zadels naar beneden.
En dat ze allemaal naar beneden zakken. Ik hoop ook wel dat Eurosport of GCN dan even dat nummertje eronder zet. Wie ga je nu voorspellen, jongens?
Ik dacht aan Søren Kragh Andersen.
Ja, want die doet ook mee.
Nee, die klom goed dit weekend.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus die zit er lekker in.
We mogen vanwege de eigenaars alleen nog Denen voorspellen.
Ja, oh ja.
Want, alleen nog maar Denen, ja.
Dan doe ik Mats Pedersen.
Leuk, leuke keuze. Dan ga ik voor Kort Nielsen.
Ja, dat is een goed rijtje. Ja.
Mike heeft een memo niet gehad.
Ja.
Mathieu van der Poel.
Ja, Nee, is het dan niet Niels van der Poel die ze doet?
Oh ja, dat is een Zweed.
Dat is een Zweed, ja.
Same, same.
Ik wou net zeggen, dat die kunnen over.
Hebben we allemaal als Denen.
Ja. Ja, we hebben nog een inzending van Anne Janssens hier van de Burelen van Dag en Nacht. Die gaat voor Wim Tellens.
Die liep net binnen.
Die zegt dat Poggi, de bliksemafleider van Poggi, dat hij hem gaat pakken.
En Bram zal wel Van Aert voorspellen dan?
Bram zal Van Aert voorspellen. En ja, Benja... Poeh.
Adam Yates.
Einvoelen noemt Verstegen. Dan denk ik dat Benja voor Bini gaat.
Bini.
Oh ja.
Dat is ook, ja. Die heeft een beetje anoniem rondgereden.
Tot nu toe is het nog
hij
niet...
Hij heeft ergens iets gewonnen. In een Spaanse...
In Valencia dacht
sprint.
Ik. Ja.
Of Andalusia. Maar set toe voorlopig. Ja. Beetje weinig.
Nou, ik kijk er wel naar uit, hoor. Het wordt wel leuk.
Ja, het wordt heel leuk.
Kunnen ook heel veel verschillende renners kunnen hier weer mee doen. Dat is leuk.
Wat denken jullie? Is er iemand die op de Poggio Poggi kan volgen?
Ja, de theorie is dat ze, of in ieder geval dat wordt gesuggereerd, dat ze echt op de Cipressa gaan
rammen. Cipressa.
Ja, want Poggi wil niet gedoe. Dus die wil snel weg zijn.
Zo snel mogelijk. En kan er nog iemand anders hem volgen naast Wout van Aert?
Ja, ik denk eigenlijk dat hij niet wegkomt. Omdat het gewoon... Er zijn best wel veel renners die zo'n korte inspanning wel aankunnen. En de manier waarop hij gewend is weg te rijden. Gewoon even een gat slaan van 30 seconden en dan wegblijven. Gaat een beetje moeilijk worden hier, denk ik.
Ja. Van de Poel zand in de ogen hebben gestrooid. Want hij is aan eens nu aan het klagen over zijn benen.
Ja.
De manier waarop die Philips de twee keer katapulteert. Was op zich niet
impressionante.
Dus ja, ik denk zo slecht kan het ook weer niet zijn.
Nee, en vorig jaar werd hij gewoon derde. Kijk, het is natuurlijk ook echt een koers. Het is die eerste 300 of 280 kilometer zijn natuurlijk niet al te zwaar.
Nee.
En dan even zo'n korte inspanning. Ja, dat is op zijn lijf geschreven, lijkt mij.
Ja, dus het zou me niks verbazen als hij als Mike gelijk krijgt, toch?
Ja.
Dan kijken we nog even naar de post.
Yes.
We kregen heel veel mailtjes. Erg leuk. Op groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. Blijf ons ook vooral heel veel mailtjes sturen. Er staat een aantal onderwerpen in. Maar laten we nu even de dead heat bespreken.
Ja.
Want daarover kregen we meerdere reacties.
Eentje was van Frans de Vries. Die is erin gedoken in de UCI-regels wat betreft een gelijke finish. En hij zegt, het vreemde is dat er eigenlijk niet geregeld lijkt te zijn als de winnaar niet duidelijk is. Oftewel, er moet altijd een winnaar aangewezen worden. Dat er niks geregeld is, vind ik dan wel weer typisch voor de UCI.
Ja, ik vind het ook wel sympathiek eigenlijk.
De regel waar Lanterne Rouge naar verwijst komt uit een document van mei 2006. En het zou goed kunnen dat dit verouderd is en dat de regels inmiddels gewijzigd zijn. Want hij kon het dus huidige reglement niet vinden. Er zijn wel genoeg regels over wat te doen als het algemeen klassement in gelijktijdig of een subklassement. Nou ja, dan gaan ze kijken naar, volgens mij, naar de duizendste in de tijdrit en dat soort dingen. Daarnaast is ook keurig omschreven waar de finishlijn aan moet voldoen. 4 centimeter zwart tussen twee stukken van 34 centimeter wit. En dat er apparatuur moet zijn om een fotofinish te maken.
Ah, kijk, hier
en niet alleen een iPhone.
Ja, hier, ja die, dat hadden ze vorige week gedaan. Ja. En er staat niks over of de finish een rechte lijn moet zijn. Dat hadden ze toch eens even moeten...
Dus met mooie bogen kan dus ook. Voor een vergelijkfinish geen andere oplossing bedacht dan dat de finish official zo nodig met hulp van anderen een beslissing neemt. De enige situatie waar hiervan afgeweken wordt is bij een WK of Olympische Spelen. Dan kan er voor de plaatsen voor de medailles besloten worden om meerdere winnaars aan te wijzen. Bijvoorbeeld in 2010 toen Taylor Finney en Guillaume Boivin allebei brons kregen bij de WK onder 23. Ik zou het ook het mooist vinden als iets spectaculairs bedacht wordt bij een gelijke finish. Maar op basis van documenten van de UCI lijkt het erop dat er niet in wordt voorzien. Ja, nou, beetje een soef.
Blijven suggesties aanvragen voor...
Nou, ik vind, ja, die dead heat of...
Ja, handje drukken.
Ja, of de laatste 500 meter op een eenwieler. Allebei. Ja, dat lijkt me ook een meesbals.
Als het maar niet ex-equo is, toch?
Want nee. Er moet een winnaar komen. Ja. Het is, ja, je kan niet zeggen van oké, even goede vrienden.
In het uiterste geval zou ik zeggen, wij wijzen een winnaar aan. Dus dat gewoon
de Roland Taarn.
Eerst volgende podcast.
Ja, dat zou goed zijn.
Als er echt een probleem is, dit is echt een noodscenario. Dan gaan wij nog eens heel goed kijken.
Ja, en dan nemen wij of sympathiefactor. Sympathiefactor. En
dat zou misschien ook wel leuk zijn.
Haar,
dat, of dat het peloton mag stemmen.
Ja.
Dat Gianni Vermeers nooit wint.
Ja, dat is ook een goeie. Gewoon allemaal...
Ja, dat idee,
wie vindt er dat Kwiatkowski hier heeft gewonnen?
Ja, gewoon de meeste stemmen gelden. Ja.
En
wie,
vote.
En wie, ja, gewoon Kwasnovra. Helaas.
Ja, helaas Kwasnovra weer. Ja. Niemand heeft op jou gestemd.
Gewoon dat ze je naam niet konden spellen.
Ja. Kwiatkowski ook niet heel veel makkelijker, maar toch. Wel, ja.
Goed, dit was het voor vandaag.
Ja, leuk jongens.
Dank aan onze vrienden voor de show. En een warm welkom aan nieuwe vrienden, verlengers en losse donateurs. Onder wie... nou Frank, ik vind dat jij dit...
Ja, dit is eentje voor jou.
Andretti Bicicletti.
Oh, schitterend.
Robert van der Guchten. Anne Popkema. Sin Quimmens. Ja, ik snap wel dat hij anoniem wil blijven. Yeah. Arno de Liesbak.
dat was ook gewoon een goede optie geweest,
Arno
hoor.
Arno de Liesbak.
Arno de Liesbak. Oh. In plaats van de Attila Folter.
Ja, te laat. Hij is genoemd. Ja. Niet meer. Je kan niet daarna nog
niet meer terug.
Een geboortekaartje correctie.
Nee.
En Ken de Wilder, de broer van Ido.
Had je Maarten van Manen ook al?
Maarten van Manen had ik wel tussendoor geliept.
Tussen neus en lippen natuurlijk.
Misschien als ik hem nog een keer noem, dat hij nog een keer overmaakt.
In dat geval noem hem nog maar 5 keer.
Wil je ons ook steunen? Of wil je ons gewoon een liefdesbrief sturen? Websurf dan naar de Rode Lantaarn podcast.nl. Bij deze ook veel dank aan onze sponsoren. De Nederlandse Loterij, BBB, Ridley, Pocon en Bamigo. Zo, hallo. En natuurlijk een shout-out naar onze heimat, hetiskoers.nl.
Ja, ik wil wel even stellen, ook gewoon met de huidige verkiezing, dat het BBB niet die boerenburger... vind ik echt belangrijk dat, het even, dat we daar niet door worden gesponsord.
We kregen ook mailtjes van mensen die zeiden, ja, BBB is echt niet leuk. Daar moet je niet grapjes over maken.
Ja. Ja.
Nee, een BBB pretpakket of hoe heet het? Verrassingspret zou ik op zich wel benieuwd naar zijn.
Met alleen maar pfas.
Ja, dat je gewoon zo'n hele zak stikstof thuis
krijgt. Ja, kan dat? Hoe ziet dat eruit?
Nou,
weet ik niet.
Weet ik niet.
Maar zij zijn er vanaf in ieder geval.
Ja. Of een trekker, dat lijkt me leuk.
Een trekker?
Dat je een trekker krijgt. Heb je ook bij het wielrennen ook nog wel wat aan? Want dan kan je mee naar het parcours.
Superhandig. Ja, sta je altijd vooraan.
Ja, ja. Wij zijn er weer maandag met... Jonne, Benja en?
Bram. En waar je maandag zei, moet donderdag zijn. Stop de tijd.
Donderdag.
Je zei maandag.
Nee, ik zei Frank, ik zei donderdag, toch?
Je zei iets met dag, maar ik was al uitgecheckt.
Ik zei donderdag. Yes. Oké.
Ja.
Tot dan.
A biento.
Doei.
A biento.
Je zei sowieso maandag.
Ja, maar Tim is de baas.
Het is
donderdag.
Dan was het donderdag.
Ik heb er nog één, maar die is voor Benja.
Mooi uit zo. Zo belangrijk.
Ja, normaal. Gemiddeld? Wat wil je horen? Wat wil je dat ik zeg? Lekker?
Spinnen.
Lekker.
Spinnen had ik wel leuk.
Ja, ik spin.
Vassa.
Ach, mijn dochter kijkt dus nu...
Ja, dat moet je niet doen. Dat zei je vorige keer ook.
Veel te jong.
Ja, oh ja, klopt. Ja.
Katten.
Ja, aristocratten, ja.
Ik heb toen ook tegen je gezegd, leeuwenkoning, oud, aristocratten, in.
Oké, is goed.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.